Op deze mooie lenteavond heet ik u vanuit de Bali hartelijk welkom bij de podcast De Vrije Gedachte. Ik ben Bart Kollard, enigszins geveld door hooikoorts. Ik ben niet emotioneel. Klinkt u misschien een klein beetje nasaal, maar dat vergeeft u mij. Floris van den Berg en ik zullen spreken met Lale Gül. Lale was hier een paar weken geleden al. Toen spraken we over haar boek Ik Ga Leven. Lale is, kan ik op dit moment nog zeggen, de vrijdenker van het jaar 2022. Vanavond zullen we het gaan hebben over vrijheid. Welkom Lale en ik wens u veel kijk- en luisterplezier toe. Welkom Lale. Wat is er primair veranderd sinds je boek Ik Ga Leven in je leven?
Ja, wat niet. Echt alles. Ja, ik heb echt het idee dat ik een soort van opnieuw geboren ben of zo. Het is gewoon allemaal anders. Mijn milieu is anders. De mensen met wie ik omga. Ik kom uit natuurlijk een Turks-islamitische milieu, conservatief. Ook veel armoede bijvoorbeeld. Sociaal-economisch is er heel veel veranderd. En nu zit ik dan in intellectuele schrijverskringen op de Herengracht en zo. Ja, echt in de grachtengordel. Ik schrijf voor het Parool.
Je zit in de Bali met Floris van den Berg.
Ja, hoe grachtengordel wil je het hebben allemaal?
Dat bedoel ik. Had je nooit kunnen dromen.
Ja, en ik ben regelmatig op het Hilversumse Mediapark. En ik word voor dingen gevraagd en mijn mening doet ertoe. En ik heb allemaal mensen om me heen die, met wie ik kan levelen. En die geestverwanten zijn. En dat vind ik gewoon heel fijn. Dus ja, ook mijn hele vriendengroep is helemaal veranderd. Ik heb niet meer mensen om me heen die ik gewoon vanaf de wieg al ken vanuit mijn buurt. Of kennissen zijn van mijn ouders of zo. Of kinderen van kennissen van mijn ouders of familieleden of zo. Want zo gaat dat als je natuurlijk ergens opgroeit en zo. Alleen nu heb ik gewoon mensen om me heen die ik ofwel ken van de universiteit ofwel ken na mijn boek. Dus ja, dat alles is gewoon veranderd.
Ik ga leven is, als ik het zo vrij mag zeggen, en een beetje plat sla. Ik doe het natuurlijk veel te kort, maar ik denk dat het je knokpartij is naar vrijheid. Wat is vrijheid voor jou?
Wat is vrijheid? Ik denk op het moment dat je, ja, heel plat gezegd, kan doen en laten wat je wil. Nee, dat is geen vrijheid. Want je hebt altijd wel bepaalde wetten. Die, je kan nooit doen en laten wat je wil. Mm-hmm. Maar ik denk als je, hoe zeg je dat? Als je je hebt losgemaakt van de wil van een ander of zo, in mijn geval. En als je heel erg ook bij alles de tijd hebt om naar binnen te keren en te denken van, oké, wil ik dit? Maakt dit mij gelukkig? Krijg ik hier een voldaan gevoel van? Wat vind ik hiervan? En dat je helemaal de tijd en de rust hebt om dingen te gaan analyseren in alle vrijheid. En dan voor jezelf kan overwegen, nou, ik doe het wel of ik doe het niet. Of ik passeer of ik pas of ik ga het wel aan. Ja, dat gevoel, dat had ik nooit. Mm-hmm. Ik had nooit de tijd en de rust om over dingen. Want het was gewoon zo. Iedereen deed het, dus ik ook. En als je een grote mond had, dan was je gewoon respectloos of weet ik veel wat. En nu heb ik een leven voor mezelf gecreëerd waarbij ik over alles wat ik doe kan denken. Ook bijvoorbeeld deze podcast. Jij stuurt me een uitnodiging. Ik kan zeggen ja of nee. En daar ga ik dan over nadenken. Nou, waarom niet? Ik vind het wel leuk, dus ik ga hier zitten. En ik vind het ook leuk om een tweede aflevering te doen. Dus dat is allemaal dingen die ik gewoon in alle vrijheid, zonder met te veel dingen rekening te houden, kan overwegen.
En je zegt dat vrijheid is niet ongelimiteerd. Wat voor beperkingen moeten er aan vrijheid zitten?
We hebben bijvoorbeeld wetten. Mm-hmm. Dus heel veel dingen zijn verboden. En dat is denk ik voor de algemene welzijn. Zodat allemaal functioneert. En zodat mensen niet bijvoorbeeld de criminaliteit ingaan of dingen doen die waarbij je de vrijheid van een ander juist weer afpakt. Mm-hmm. Dus heel cliché zeggen ze toch ook van jouw vrijheid eindigt waar die van een ander begint. Mm-hmm. Ja. En daar heb je wetten voor. En buiten de wetten heb je dus ook culturele wetten. En ik probeer me daar zoveel mogelijk los van te maken. Dus dat ik geen bias heb op niks. En dat ik heel erg voor mezelf kan nadenken van Oké, die zegt dat over een bepaald onderwerp. Wat vind ik? En laat ik me leiden? Ben ik beïnvloed door die meningen? Of is dat echt iets wat vanuit mezelf komt?
Ja, want dat doet me denken eigenlijk natuurlijk in de filosofie van het liberalisme van bijvoorbeeld John Stuart Mill, On Liberty. Je mag alles doen, maar mijn vrijheid eindigt waar jouw vrijheid begint. Het zogenaamde niet-schade-principe. En ook dan ook wel individualisme genoemd. In de kern, datgene wat belangrijk is, is het individu. En het gaat om een ontplooiing en de vrijheid van het individu. Ja, voel je je ook een liberaal in die zin? Of heb je daar ook...
Ja, zeker. Alleen soms twijfel ik wel van... Nou, kijk, wat ik dan wel weer mooi vind aan zo'n geloofsgemeenschap... en dat zie je ook bijvoorbeeld in Spanje. Als je een kerk bezoekt, dan staat, is er een dame in een rolstoel... voor de kerk geld aan het ophalen. En dan doe je toch een muntje in. En er is toch een soort gemeenschap waarbij ook de mensen die het minder hebben... of gehandicapt zijn, of iedereen verloren hebben... of een ziekte hebben, die toch worden opgevangen... en dat daar mensen oog voor hebben. En ik denk in een heel hyper-individualistische samenleving... dat je misschien die mensen uit het oog verliest. Omdat je denkt, ja, waarom zou ik daar oog voor hebben? Of waarom zou ik daarnaar omkijken? Kom je die überhaupt wel tegen? Bij zo'n moskee of kerk kom je natuurlijk iedereen, alle lagen komen samen. Dus je komt elkaar veel meer tegen. En bij een individuele samenleving heb je toch allemaal een beetje je eigen wijkjes en je eigen sociale... Of klopt dat niet?
Nou, dat zou kunnen, maar een liberale, je hebt natuurlijk ook een sociaal-liberale samenleving... waarin je juist, als je zegt, individu is belangrijk... en de overheid moet zorg dragen voor de maximale ontplooiingsmogelijkheden van elk individu. Dus we moeten individu beschermen tegen negatieve invloeden... maar we moeten ook helpen als het...
Ja, financieel kan de overheid je helpen, maar... met heel veel bejaarden hebben toch last van eenzaamheid en zo.
Ja, dat is een...
En gehandicapten misschien ook. En ja, dat soort mensen worden dan... misschien hebben ze wel gewoon geld om boodschap te doen... en een dak boven hun hoofd, maar...
Het leven is meer dan dat. Ik ben het ook
wel
met je eens.
Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel.
Maar hebben we dan, dat is een goede vraag. Maar hebben we dan... Dat is een fundamentele vraag. Maar hebben we dan... Is dat dan iets wat religie kan doen? Of is er nog iets anders?
Nee, het kan ook anders. En dan ga ik hem invullen.
Ja,
Kijk, ik denk wat jij schetst is zeg maar een beetje je ideaaltype individualistische samenleving. Mm-hmm. Waarbij dat we wel oog voor elkaar houden. Maar ik denk wel dat de realiteit is dat wat jij zegt, dat misschien, en dat doet een beetje pijn om het te zeggen, dat religieuze gemeenschappen inderdaad zorgen voor bepaalde minderheden binnen die gemeenschap. Ook niet alle natuurlijk, want homoseksuelen zijn natuurlijk niet welkom.
Nee.
Maar bepaalde minderheden misschien wel weer beter beschermen.
Ja.
Of niet beschermen, maar in ieder geval... meer omarmen of zo, of meer helpen?
Ja, ik denk wel dat in die culturen bijvoorbeeld bejaarden... er altijd bij blijven horen tot aan hun laatste snik, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat daar heel veel respect voor is en zo. En ja, ik weet nog dat toen mijn oma overleed... want zij had kanker en we hadden dus een verpleegster in huis... voor haar laatste paar weken, omdat mm-hmm. we haar niet naar een hospice wilden sturen... En toen zei die verpleegster ook van... ik sta versteld van hoeveel bezoek zij elke dag heeft... en hoeveel eten er hier wel niet binnenkomt... en hoeveel tijd mensen wel niet doorbrengen gemiddeld op een dag met haar. Ze is geen seconde alleen. En ik heb heel veel Nederlandse gezinnen meegemaakt... waarbij dat je de kinderen op werk moet bellen van... nou, nu is het tijd, ze gaat nu dood, dus wil je even komen? En dat ze dat nog te veel gevraagd vinden.
Ja, allemaal
zeg maar.
Wordt weggepropt in een bejaardentehuis en ze zien... Ze ziet één keer per twee weken iemand of zo.
Ja, ja, dus dat zijn wel dingen die ook die mensen opvallen. Dus dan denk ik van, ja, ik weet niet of dat komt door religie... of door andere factoren. Daar kan ik niet echt mijn vinger op leggen waardoor dat komt. Maar het is er wel, dat verschil. En ik weet nog dat Geer en Goor bijvoorbeeld op tv... met de ouderen dingen deden en zo. En dat er toen ineens een explosief aantal aanmeldingen waren... voor het Nationaal Ouderenfonds. Dus ja. Terwijl daarvoor was er een enorm tekort. Dus zo... Dan heb je twee homo's die op tv een leuk programma maken met bejaarden. Dan heb je ineens heel veel mensen die ook geïnteresseerd zijn in bejaarden helpen. Maar is dat dan een hype of is dat duurzaam? Dat weet je niet. Is het niet een soort van religieuze basis die dan die duurzaamheid garandeert? Dus ik weet het niet.
Ik hoop het niet, maar ja.
Mooi, dankjewel. We hebben het over liberalisme gehad. Je hebt je dus van de onvrijheid bevrijd door de radicaal... uit te stappen.
Mm.
Maar je hebt je ook intellectueel bevrijd van de islam, zeg maar, misschien ook van het nationalisme. Maar wanneer begon je, als we nu even specifiek over de religie spreken. Want je hebt dus inderdaad thuis meegehad. Je bent op Koranschool geweest. En toch is het niet gelukt. Er is ergens twijfel ingekomen. Hoe is die twijfel begonnen? Zeg maar? En het lijkt me zo moeilijk om te twijfelen als iedereen om je heen, als je dus geen twijfel, andere twijfelaars ziet. Hoe is bij jou de twijfel dat Allah ook maar een sprookje is bijgekomen?
Nou, ik ben iemand die heel veel vragen stelt bij alles. Dus op het moment dat ik een vriendengroep heb waarvan ik denk, driekwart is geen moslim. En in de Koran staat dat niet-moslims naar de eeuwige hel gaan. Dan ga ik nadenken bij mezelf. Maar de meerderheid van de wereld is niet moslim. En mijn huisarts is niet moslim. En mijn leraren zijn niet moslim. En alle mensen die ik heel erg waardeer in mijn leven zijn soms ook geen moslim. En moet ik dan soort van iedereen maar bekeren naar de absolute waarheid, zodat ze ook in het paradijs komen? Of moet ik gewoon op een gegeven moment gaan twijfelen aan mijn eigen waarheid en accepteren dat dat ook gewoon goede mensen zijn? En dat het eigenlijk een beetje een belachelijk idee is dat er iets is als een eeuwige hel. Terwijl, alle mensen in de hele geschiedenis hebben goden voortgebracht met soortgelijke ideeën. Waarom zou mijn godsdienst dan de waarheid moeten zijn? En dan ga je toch weer twijfelen van, maar niemand is ooit teruggekomen van de dood. Dus hoe weet ik dat nou zo zeker?
En hoe voelde dat die twijfel? Jij twijfelde en de rest allemaal zo. Jij schreef die mensen zo, de leraren, de islamitische leraren, zo overtuigd van of misschien die deden. En dan toch die knagende twijfel bij jou.
Ja, het is echt super, super eenzaam. Dat kan ik je vertellen. Het is echt super vermoeiend. Je kan er niet echt voor uitkomen, want mensen zijn dan gelijk verontwaardigd. Alleen al als je vragen stelt of kenbaar maakt dat je twijfels hebt, dan zijn mensen al super geschokt. Van, wat zeg jij nou? En word je beïnvloed door die omgeving van je of zo? Waar komen deze vragen ineens vandaan? Want heel veel mensen zijn gewoon niet zo vragend in het leven. Die nemen het gewoon aan. En die hebben gewoon een prima leven zo verder. En die vinden het ook oncomfortabel als je hun identiteit of hun absolute waarheden ineens op losse pootjes gaat zetten, zeg maar. En dat je te veel vragen gaat, dat vinden ze vermoeiend. Dan denk je van, waar komt dat ineens vandaan? Weet je wel? Ik weet niet anders dan dat mijn voorouders en iedereen om me heen zo denkt en vrijdag naar de moskee gaat en er allemaal dan vast en 5 keer per dag bidt en gewoon trouwt op zijn 20ste. En weet je wel, waarom zou je dat ineens gaan betwijfelen? Of, daar hebben heel veel mensen denk ik geen behoefte aan. En ik denk dat dat ook iets supermenselijks is. Dat je niet per se heel veel nadenkt over alles of zo. En dat je, dat je gewoon een beetje dat het allemaal maar ondergaat of zo.
Ja, anders zou er geen religie zijn.
Precies.
Zeker als diezelfde geluiden overal om je heen zijn. Dan is dat natuurlijk nog makkelijker, denk ik.
Ja, en op het moment dat je twijfelt of andere geluiden hoort, denk je, die is zo en ik ben niet zo of zo. Ja, het is gewoon, ik kan me er bijna niks bij voorstellen, want ik ben gewoon een heel bevragend en nieuwsgierig mens. Maar dat is lang niet iedereen. Alleen al mijn broertje bijvoorbeeld, die heel dichtbij me staat, die is dat ook niet. Die is ook gewoon super conservatief gebleven en gelovig. En ja, als ik hem te veel vragen stel, dan zegt hij van, hou toch eens op. Daar wil ik helemaal niet over nadenken. Ik ben gewoon tevreden met mijn leven, weet je wel.
Ja. Noem je jezelf atheïstisch en waarom?
Nee, dat zeg ik nooit zo. Dat roep ik nooit zo van de daken, omdat ik denk, kijk, atheïstisch, dan weet je iets zeker, want er is geen God dan. Maar ik denk gewoon van, ik weet het niet en ik kom er nooit achter en daar heb ik vrede mee of zo. Dus ik hoef ook niet per se het evangelie van het niks te verkondigen of mensen uit het geloof te trekken. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Mm-hmm. Als mensen gelovig willen zijn, als ze daar iets uithalen, be my guest. Als je mij maar met rust laat, zo denk ik. Dus nee, ik zeg nooit van, ik ben atheïst. Maar ik ben wel een atheïst. Ik geloof nergens in.
Ja, want dat wilde ik net van. Je zei het net, ik ben atheïst, maar hoe zou je levensbeschouwelijk labelen? Heb je een label voor jezelf? Hoe zou je
je hebt toch volgens mij agnostisch en atheïstisch. En atheïstisch is echt dat je zeker weet dat er geen God is. Iemand die heel graag in de wetenschap gelooft en niet denkt dat er een God is. Ik denk als je mijn hoofd zeg maar tussen iets plet, dan besta ik niet meer. Het is niet dat de energie vrijkomt en dan ik doe dat. Ik ben mijn hoofd. En als je een deel van mijn hersenen weghaalt, is ook een deel van mij weg. Dus dat zie ik zo. Dat is alsof je zeg maar een SD-kaart plet en zegt, de data is nu in de lucht of zo. Weet je wel? Dat is voor mij niet een concept wat ik kan bevatten. Dus ik denk dat ik gewoon in mijn hoofd zit. En op het moment dat mijn hoofd er niet is, ben ik er ook niet meer. En ik denk gewoon niet dat er wat daarna is. En ja, ik kom er ook nooit achter. Dus.
En het label humanisme, voel je je daarbij thuis?
Ja, daar voel ik me wel heel erg bij thuis. Ja, daar heb ik wel veel over gelezen. En dan denk ik toch van, ja, dat is... Maar ja, humanist. Is dat echt een religie?
Levensbeschouwing. Ja, precies. Levensbeschouwing. En, ja, dus atheïsme is alleen maar de ontkenning van... dat de claims dat er een bovennatuurlijke entiteit bestaat... maar is verder het levensbeschouwelijk neutraal.
Ja,
en humanisme staat ook voor die positieve waarden. Ik lees dit als een humanistisch boek, maar ja, je mag je natuurlijk zelf labelen hoe je wil.
Maar over atheïsme kun je natuurlijk ook zeggen... want ik weet niet hoe het voor jou zit... maar ik kan natuurlijk niet met 100% zeker zeggen wat niet is. Dat kun je niet meten.
Nee, dat zeg ik. Dat
ja, precies wat jij zegt. Dus dat kun je niet meten, zeg maar.
Maar ik vind, kijk, atheïsme, dat heeft ook geen bepaalde normen en waarden of rituelen of iets. En dat vind ik dan wel moeilijk. Want waarom zou ik bijvoorbeeld belasting afdragen voor iemand die het minder heeft?
Ja.
Het atheïsme heeft daar geen oordeel over, terwijl ik dat toch belangrijk vind. Ja, waarom zou ik me hard maken voor klimaatverandering? Ja. Het atheïsme heeft daar geen... Ik bedoel, waarom moet ik me zorgen maken over dat een of andere tijger uitsterft?
Maar het is ook niet echt een levensbeschouwing natuurlijk. Het is meer een...
Nee, maar humanisme wel.
Ja, humanisme precies.
Wat leuk, interessant dat je... Ik gebruik een bruggetje... je noemt klimaatverandering daarvoor inzetten. Dat zie ik ook, komt heel af en toe in de boek terug. Maar ik was me gewoon benieuwd. Ik ben zelf zit natuurlijk heel erg in de milieufilosofie. Speelt dat dan ook in die orthodoxe Turks-islamitische gemeenschap? Of helemaal is dat helemaal geen issue? Ik vroeg me dat gewoon af.
Nee, helemaal niet. Nee, kijk, sowieso heel veel Turken zijn helemaal fan van Erdogan. En Erdogan ontkent volgens mij überhaupt klimaatverandering... zoals bijna elke rechtsconservatieve politicus. Ik denk dat dat echt heel vaak hand in hand gaat.
Mm-hmm.
Orbán, Trump, Erdogan. Ik bedoel, het zijn allemaal mensen die stuk voor stuk geen boodschap hebben... aan klimaatverandering of dieren die uitsterven of soorten die uitsterven. En die hebben zoiets van, ja... Ik betwijfel überhaupt of ze die wetenschap of ze die studies tot zich nemen en überhaupt beseffen wat het betekent en zo.
Oké.
En als het religieus geïnspireerd is, dan is waarschijnlijk God de enige die bepaalt.
Ja, precies.
Wat er met het klimaat of het dieren gebeurt.
Wij mensen zijn nietig. Wat weten wij nou? Wij moeten gewoon vooral, weet ik veel, God dienen en het komt wel goed.
En meer niet, ja.
Echt, niemand houdt zich daarmee bezig.
Ja.
Je hebt in het vorige al kort verteld over dat je... Je hebt ervaring met verschillende soorten onderwijsstijlen. Je hebt natuurlijk op een Nederlandse basisschool gezeten. Of een niet-islamitische basisschool. Een niet-islamitische middelbare school. Maar wel ook die Koranscholen gehad. Zou je nog iets meer kunnen vertellen over de verschillende onderwijsstijlen? Of hoe er gedoseerd wordt? Want ik vond dat indrukwekkend wat je daarover schreef. Mm-hmm. Maar
misschien voor je de stijlen doet dat je eerst even voor de luisteraar de verschillen überhaupt... uitleg tussen verschillende scholen, tussen naschools en islamitisch, bijvoorbeeld basisonderwijs of middelbaar onderwijs.
Islamitisch basisonderwijs en openbaar onderwijs?
Ja, en ook het verschil tussen bijvoorbeeld basis of middelbaar islamitisch en bijvoorbeeld naschools, zoals weekendscholen en zo.
Oh ja.
Ja, maar die kennen wij verder niet.
Ja, je hebt dus je hebt verschillende soorten naschoolse scholen. Je hebt weekendscholen. Ik zat er bijvoorbeeld elke zaterdag en zondag van 10 tot 3.
Zaterdag en zondag?
Ja, ja, zeker. Vanaf mijn 6e.
Nee, echt waar? Elke week?
Ja, elke week. Je hebt volgens mij alleen even in de met suikerfeest heb je vrij. Met islamitische feestdagen heb je vrij.
En dan moet je ook nog huiswerk maken, begreep ik.
Ja, zeker. En je moet ook dingen uit de Koran uit je hoofd leren in het Arabisch... terwijl dat niet jouw taal is en niet verstaat.
Kan je een stukje doen?
Ja, zeker. Ik kan heel veel doen.
Wil je het één doen? Als het blasfemisch is, moet je niet doen natuurlijk. Hè?
Nou, ik kan het gewoon zeg maar opdreunen als een soort riedeltje... maar ik weet dus niet wat ik zeg.
Oké, ik weet niet of dat veilig is, maar...
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Ik heb nu een hoofdstuk van de Koran opgedreund, maar ik weet niet wat ik zeg.
Maar dat is toch eigenlijk bizar, dat je dus kinderen gaat leren om iets op te dreunen. En je hebt geen idee wat je zegt.
Nou, dat deed de katholiek ook. Met de katholieke,
maar het is toch bizar? Latijn.
Ja, het is bizar. Ja. Het is bizar. Ja.
En zo heb ik echt 1/4 van de Koran uit mijn hoofd geleerd.
1/4 van de Koran uit je hoofd geleerd, terwijl je niet weet wat je zegt.
Nee. En ook 5 keer per dag bidden gaat in het Arabisch. Ik weet niet eens wat ik bid. Ik heb wel natuurlijk ooit de vertaling opgezocht, maar...
Ja, ja.
En toen je de vertaling opzocht, wat was toen, wat vond je er toen van?
Ja, het is allemaal een beetje hetzelfde. Dat je gewoon gelovig moet zijn en aan de regels moet houden. En dat God groot is en almachtig is. En dat je moet vrezen voor God. En het maakte niet zoveel indruk of zo. Maar... Want in de Koran staat ook niet zoveel, hè? Niet zoveel speciaals, vind ik. Ja, of tenminste, kijk, heel veel van de regels en zo, die worden gehaald uit de hadith.
Ja.
En dat zijn echt boekenkasten vol. En dat zijn dan overleveringen van wat Mohammed ooit gezegd zou hebben.
Mohammed maar, tegen Floris, Floris tegen Bart, Bart tegen
ja,
Lale.
Ja, precies. En... Hele kettingen van overleveraars. Ja. En dan heb je zwakke hadith en sterke hadith en bla bla bla. Dus uitspraken van Mohammed betekent hadith. En in de Koran staat geloof ik niet zoveel. Mm.
Maar dan kom je dus op de verschil. Dit kan je opdreunen. Heb je. Dus is een andere leerstijl. Dan op de middelbare en de lagere school. Kan je daar wat over vertellen? Gewoon wat het verschil was dan?
Ja, bijvoorbeeld de kleding. Je moet helemaal bedekt zijn. Alleen je handen en je gezicht mogen huid laten zien. Als je naar de moskee gaat. Je mag absoluut geen dingen als nagellak en zo, want dan is de wassing niet geldig. Je moet echt rein zijn.
Dus je bent nu echt gezegd van dit is maximaal wat niet mag. Geen hoofddoek.
Ja, zeker. Zeker. Zo kan je ook de wassing niet verrichten. Want je moet de wassing verrichten. Je gaat gezamenlijk bidden op de gebedstijden. Dus dan wordt de les even op pauze gesteld. Dan ga je met elkaar bidden. Dus het is echt heel erg... wat de naties ook hadden, zeg maar. Dus een soort groepsvorm en je gaat gezamenlijk iets doen, 5 keer
maar
per dag.
Maar meisjes apart, dus.
Ja, sowieso apart. Kleding, gezamenlijk bidden. Je zit op de grond. In mijn tijd was het zo, dus je hebt overal tapijten, want het is gewoon een moskee waar je zit. En je zit gewoon op de grond, dus je hebt geen tafels en stoelen. Dat maakt je ook heel nietig, hè? Want dan heb je een docent die gewoon staat.
Dat was wel een man, of dat was ook...
Dat was voor de meisjes een vrouw, meestal. Dat kon wel een man zijn, maar het was meestal een vrouw. En die staat of zit dan wel op een stoel, maar jullie zitten dan als leerlingen op de grond. Dus je kijkt echt letterlijk op tegen haar. En het is heel erg van, ik ga jullie vertellen wat de waarheid is en jij neemt het gewoon van me aan. Er is ook geen ruimte voor... vragen of zo. Het is gewoon van zo zit het. Ja, doe maar dat hoofdstuk open in je boek. Lees jij maar voor. Ja, en dan ga je in het leven van Mohammed duiken en hoe die omging met, weet ik veel, zijn vrouwen of de Joden of waarom rente verboden is of zo. En dan gaan ze dat gewoon zo uitleggen van, nou, rente is verboden, want... En dan neem je dat gewoon aan. Dan moet je gewoon eigenlijk alleen maar ja knikken en luisteren. Dat is natuurlijk anders op een Nederlandse basisschool. Dan mag je gewoon altijd zo je vinger opsteken en zeggen van... ja, daar ben ik het niet mee eens. Of hoe zit dat? Of dat lijkt me sterk. Of het is veel meer een kritische houding.
En dat reciteren, heb je dat dan, zeg maar... was dat je huiswerk? Moest je dat thuis leren? Of kreeg je dat, werd het stampen van wat je net bijvoorbeeld...
Je leert eerst
ook
het alfabet in het begin. Vervolgens ga je steeds meer woordjes en zo leren vormen. Dat gebeurt allemaal op de moskee. En op een gegeven moment ga je daar... je krijgt zeg maar steeds een hoofdstuk die je moet oefenen. En dan ga je dat reciteren. Ja, net als hoe je zeg maar gewoon de Nederlandse taal leert lezen, ga je dat ook op de moskee doen. En op een gegeven moment krijg je steeds meer huiswerk. Dus dan is het van hoofdstuk 41, 42, 43, ga je thuis oefenen. En tot hier weet je het uit je hoofd. En de rest moet je gewoon foutloos kunnen voorlezen. Zeker. En zo...
Maar dus dan moest je dus naast je andere huiswerk doen, want je zat op gymnasium, geloof ik, hè? Want je had
klopt.
Met Latijn.
Ja.
Dus je had ontzettend druk daarmee, zeg maar.
Ja, ik had ontzettend druk, ja. En ik haatte ook mijn leven op die moskee, want ik denk echt van, waarom zit ik hier?
En kon je dat aan je ouders vragen, waarom zit ik hier?
Ja, tuurlijk. Ik heb daar geregeld ruzie over gehad, maar echt met slaande deuren thuis. Ik ga gewoon niet, ik ben het zat, ik wil gewoon niet... dat ze zeiden van, ja, je gaat gewoon. Nee, je hebt helemaal niks te willen.
Sprak je daar ook over met andere meisjes op diezelfde Koranschool?
Ja, zeker. Ja, die wilden ook allemaal niet. Ik bedoel, niemand vindt het echt leuk op die Koranschool. Mm-hmm. Want het is gewoon heel veel uit je hoofd leren en niemand heeft daar zin in.
Maar niemand vindt het leuk en toch waarschijnlijk de grote kans dat ze hun eigen kinderen daar ook weer op zetten.
Ja, zeker, zeker.
Maar is dat niet raar altijd?
Ik vind dat dus ook raar, maar toch hebben ze zoiets van... ja, maar ik vind het toch belangrijk. Ook al is het saai, het is toch belangrijk. Word je hard van, word je gedisciplineerd van. echt van die argumenten dat je denkt van ja.
Maar dat is net als waar we het een paar weken geleden ook over hadden, dat soms zelfs een moslim of een jood die zelf besneden is en dat eigenlijk misschien denkt, ja, vind ik dat nou wel goed, die doet het dan toch weer bij zijn eigen zoontje.
Ja, ik heb ook een podcast gemaakt met Ronit Palash. Zij komt uit de Joodse afkomst. En we hebben een podcast gemaakt van 6 afleveringen. Het heet Van God Los. En daar hebben we elke aflevering gaan we in gesprek met iemand die in orthodoxie is opgegroeid van allerlei achtergronden. En wat me opviel was dat het echt superveel op elkaar leek. Want we hadden dus 2 Joodse gasten die orthodoxe Joods zijn opgevoed. En zij zeggen, nou, mijn ouders die geloven niet eens in een God. En dat zeggen ze ook openlijk. En toch is het belangrijk dat ik op zaterdag niks doe. Mm-hmm. Inclusief geen elektriciteit gebruiken, auto rijden. En toch is, ondanks dat hij arts is, mijn vader, toch wil hij op de zaterdag thuis zitten en de Shabbat. En toch hebben we 2 vaatwassers om melk en vlees van elkaar te scheiden. Ja. En 2 keukenserviezen. En het zijn allemaal regels waarvan je denkt van ja, maar jullie komen ervoor uit dat jullie niet gelovig zijn. Hoe dan?
Hoe dan, ja.
Maar dan is het van. En toch moest hij ook zijn kinderen besnijden. Want dat was het eerste wat in de oorlog werd afgepakt. Dus dat gaan ze zich niet meer laten afpakken.
Maar is religie dan meer cultuur geworden of zo? Is dat het?
Ja, toen ik die Joodse mensen sprak, dacht ik echt van, oké, dit komt zo overeen, dat ik toch wel denk dat heel veel mensen het meer, ja, een soort van heel cultureel heel erg belangrijk vinden. En met een gelovig sausje. Maar zelfs als ze niet echt geloven, houden ze toch heel erg vast aan die cultuur. Blijkbaar bestaat dat. Ja, het is een combi die ik me niet kan voorstellen nogmaals, maar je hebt het.
Ja.
En ook een mevrouw van 53 inmiddels met 2 kinderen, die spreekt haar eigen ouders niet, ook Joodse achtergrond. En dat is omdat zij met een niet-Joodse man is getrouwd. Dus haar vader heeft gezegd, ja, tegen haar partner, jullie zijn slechter dan Hitler, want jullie assimileren ons. En in de ogen van een gooi, dus een niet-Jood, ben je altijd maar 7,50 waard.
Mijn god, ja.
En
ja.
Dit soort mensen bestaan gewoon. Mm-hmm. Ook al zijn ze arts of weet ik veel wat, of zijn ze intelligent. Het zegt allemaal niet zoveel.
Ik heb nog 1 vraag over die Koranscholen. Ik denk in 2018 of 2019, toen was er die rapportage van Nieuwsuur en ik denk samenwerking met NRC. En zij hebben toen onderzoek gedaan naar dat onderwijs. En de AIVD heeft zich er ook in verdiept als gevolg daarvan.
Ja.
En de politie heeft er volgens mij ook aandacht voor gehad. Heb jij ooit op die Koranschool ook les gehad over, ik noem het de straf op Sina, op overspel is...
Oh ja, zeker. 100 zweepslagen.
100 zweepslagen of de straf op afgoderij is dood door het zwaard.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja, dat staat gewoon ook in die lesboeken.
Ja.
En
ja.
Homoseksualiteit, wat wordt daarover gezegd?
Ja, ook doodstraf.
Dat wordt gezegd?
Ja. En dat gewoon een ziekte is. En dat gewoon een keus is. En dat het niks heeft te maken met normaal zijn. Of dat je ermee geboren wordt of zo.
En hoe is dat dan als je dat dan gehoord hebt? En je komt dan op een middelbare school waarin misschien leraren ook wel homo zijn.
Ja.
Hoe is dat om dat in je hoofd met elkaar in verband te brengen?
Ja, het botste bij mij echt enorm. Daar hebben andere mensen minder last van, merk ik hoor. Maar bij mij... Dan keek ik naar Geer en Goor en moest ik erom lachen en voelde ik me bijna schuldig dat ik erom moest lachen. Of dat ik echt schrok als iemand zei van, oh, maar die is homo of zo. Huh? Mm-hmm. André van Duin? Of gewoon überhaupt iemand. En dat ik dan denk van, oh, die moet ik dan niet leuk vinden of zo. Of kan ik dat wel? Of mag ik die wel leuk vinden? Of
mag ik nog naar André van Duin zijn liedjes luisteren?
Ja, precies. En dat je gewoon heel vaak denkt van, ja, maar die mensen, dat is... Die zijn toch slecht en die doen het met mannen. En dat is toch niet normaal. Dus je moet heel erg van je eigen bias af. Mm-hmm. Op een gegeven moment moet je heel erg gaan internaliseren het idee dat dat gewoon normaal is en ook niet walgelijk, zeg maar.
En lukt dat makkelijk? Is dat gelukt? Zeg maar.
Ja, het is me inmiddels gelukt.
Ja.
Maar in die tijd kon ik echt wel kotsen van het idee van, ik ga een homo de hand geven. Ja, jeetje, weet je wel. Of een transgender. Vond ik echt misselijkmakend om naar te kijken.
Ja, hey, want hoe worden die Koranscholen verder... Ja, dat is dus even in de media geweest. Maar hoe worden die dan gefinancierd? Worden die dan door de Nederlandse overheid gefinancierd? Of komt dat geld uit Turkije? Of hoe werkt dat?
Heel veel dingen door elkaar. Ze hebben sowieso donaties altijd wel. Ze krijgen subsidie omdat ze zeggen van, ja, wij geven huiswerkbegeleiding of cultureel les of zo. Ja, iets onder de noemer van diversiteit en inclusie. En dan kun je ook wel een beetje subsidie vangen, geloof ik. En ook gewoon steun uit Turkije. En ja, allerlei andere vertakkingen. Want je hebt ook Miligurisch Duitsland bijvoorbeeld. Die zijn ook heel erg sterk. En daar heb je ook donaties en zo. En die steunen elkaar ook helemaal. In elk land wel in Europa. En ja, dus donaties, subsidies, geldstromen uit Turkije, misschien oliestaten. Dat kan ook nog, dat zou me niet verbazen. Het Haga Lyceum hier in Amsterdam. Die schijnt toch allemaal terroristische connecties, zelfs met terroristische organisaties te hebben. Dus ja, je hebt genoeg rijke oliesheiks in Saudi-Arabië of Qatar die zeggen, hier heb je een miljoen. Ga maar scholen openen.
Ja.
En wat wordt er over democratie geleerd op die school? Of helemaal niks? Of
democratie? Nee. Nee, dat is niet een...
Dat is de menselijke wet, toch? Die geldt niet.
Nee. Wat je leert is gewoon dat de wetten van de Koran, van Allah, dat die leidend zijn. En dan wordt altijd dan tussen neus en lippen... Maar we leven natuurlijk in Nederland, dus hier zijn die wetten niet. Maar wij moeten wel deze wetten toepassen. Dus dat je hier toevallig leeft, wil niet zeggen dat deze wetten heilig zijn of zo.
Ja, en toen die... Bijvoorbeeld de Mohammed cartoons of de moord op de Charlie Hebdo redacteuren.
Ja.
Hoe worden zulke dingen, worden die ook behandeld dan? Of wordt daar,
ja,
wordt daar
zeker. Dat wordt echt uitgebreid besproken, net als Israël-Palestina. Dat is ook iets wat echt uitgebreid, maar dat is dus gewoon, het is heel duidelijk wat iedereen standpunt is. Namelijk, moesten ze maar niet provoceren. Ik weet nog dat ik dat thuis tegen mijn moeder zei. Van die redacteuren zijn uitgemoord. Toen vroeg mijn moeder eerst van, ja, maar wat hebben ze dan precies gedaan? Ja, ze hebben Mohammed getekend, maar op een beledigende manier. Oh ja, dan moesten ze dat maar niet doen, was haar antwoord. Dus het is heel automatisch dat je dat dan verdient. Want dan ben je gewoon slecht. Want waarom doe je dat? Een normaal mens doet dat niet. Iemand anders, nee, profeet beledigen.
Maar in een liberale idee is natuurlijk, je mag best slecht zijn. Ik bedoel, als je maar geen...
Ja, maar dat is dus, het hangt heel erg af van je vertrekpunt. Want mijn moeder is gewoon naar buiten toch een hele lieve vrouw. En weet je wel, staat voor iedereen klaar, maakt voor iedereen eten.
Nou ja, dochter dan.
Ja, precies. Maar achter de voordeur en met dit soort onderwerpen moet je eens vragen tegen... Het geldt niet alleen voor mijn moeder, maar ook voor heel veel mensen die orthodox gelovig zijn. Als je zegt van hoe zit het met die Mohammed cartoons? Moet dat mogen? Nee, absoluut niet. Ben jij gek? Dan snappen ze ook niet van... Dan zeggen ze bijvoorbeeld van... Maar waarom zou iemand de behoefte hebben om iemand anders te beledigen? Dus dan kom je in een soort discussie waar je ook niet uitkomt. Want dan is het zo... Ja, maar dan is het toch hun vrijheid... Ja, maar hoezo is die vrijheid belangrijk, zegt ze dan? Hoezo moet je iemand beledigen?
Dus jij bent opgegroeid eigenlijk waarschijnlijk dan met het idee dat 9-11 de schuld van Amerika is, hè? Zelfs schuld Dikke Bult, en dat Theo van Gogh een slechte man was.
Ja, sowieso. Ja. Ayaan Hirsi Ali ook. Ayaan. Theo, Pim Fortuyn.
Ja.
Dat is gewoon allemaal standaard, weet je wel, dat iedereen dat vindt.
Wat zou er nodig zijn om andere mensen in zulke gemeenschappen daaruit te krijgen of daaruit te bevrijden?
Ja, goede vraag. Ik heb sowieso niet meer de missie om mensen ergens uit te bevrijden. Ik heb zoiets van, als jij dat wil geloven, krijg de tering. Weet je wel, doe gewoon wat jou gelukkig maakt. Omdat die missie mij heel erg vaak cynisch heeft gemaakt of zo. En omdat ik heel vaak mensen in de ogen aankijk waarbij ik denk, oh my god, gewoon. Ja. Je hebt de intelligentie niet om dit te begrijpen.
Nee, en dan moet een hele heftige en vermoeiende strijd zijn.
Ja, het is heel vermoeiend. Dus ik heb dat al lang laten varen en ik heb zoiets van, ja, als je maar gewoon mij niet lastig valt, zeg maar. Dat is nu mijn criterium.
Maar wat denk je? Want jij bent daar uitgekomen en we hadden het daar eerder al over van wat voor type mens ben jij geweest? En misschien ben je anders dan een heleboel mensen daarin.
Ja.
Maar je hebt wel meer inzicht in die gemeenschap dan buitenstaanders. Wat zou je... Als je iets moet zeggen, of als je iets überhaupt kan zeggen, wat zou er nodig zijn? Of wat zou er...
Nou kijk, je hebt mensen nodig die een voorbeeldrol of een soort rolmodel of een voortrekkersrol hebben in de islamitische gemeenschap, waar andere mensen naar kunnen opkijken. Zelfs ik heb die rol al een beetje, want ik heb zoveel mails gehad van... Ik heb zelfs ook Marokkaanse meisjes persoonlijk begeleid die uit huis wilden gaan en zo. En daar heb ik samen mee voor gekeken van oké, waar kun je dan naartoe verhuizen? Wat kun je betalen? Hoe ga je om met eventueel agressieve broer die achter je aankomt en zo? Dat heb ik ook allemaal gedaan. Dus dat bestaat gewoon. En alleen al ik die gewoon een boek schrijft over mijn eigen verhaal, heeft ertoe geleid dat misschien wel honderden mensen, homo's, meisjes, ook zijn gaan twijfelen en dat als optie zijn gaan zien van, oh, misschien kan ik ook de vrijheid opzoeken. Dus ik denk gewoon heel veel ja, grappenmakers, filmmakers, cabaretiers. Want er zijn ook geen bijvoorbeeld films en series over dit onderwerp. Ja, ze willen nu mijn boek gaan verfilmen. Dat is volgens mij echt de eerste die dan gaat over... Ik bedoel, ik ken geen film waarbij een hoofdpersoon een hoofddoek draagt en allemaal dingen stiekem doet en dan ineens zichzelf gaat bevrijden en daar echt alles openlijk gefilmd. Dat ken ik niet. Bestaat volgens mij niet. Niet op Netflix, niet ergens anders. Dus het is gewoon grappenmakers die met de islam spotten. Ken ik niet, vooral niet van mijn eigen culturele achtergrond. Schrijvers, die gewoon heel, vooral vrouwelijke schrijvers, die openlijk schrijven over waar ze moeite mee hebben, wat ze belachelijk vinden.
Sowieso zelfs grappenmakers, want kijk, cabaretiers verwacht je dat zijn bij uitstek de mensen die dat zouden doen en grappen over islam maken. Maar ja, er zijn er heel veel die... Joep van het Hek had je het eerder ook over. Nou, die heeft volgens mij 2 jaar terug ook gezegd: ik ga over iedereen grappen maken, islam raakt niet meer aan.
Ja, dat zegt iedereen. Ja, ja, omdat de prijs gewoon veel te hoog is wat je betaalt. En ik raad het ze ook niet aan eigenlijk om te doen. Wil jij je eigen mentale gezondheid behouden, dan moet je dat niet doen. Dan moet je niet held willen spelen, zeg maar.
Zouden we niet gewoon van religie en met name islam af kunnen of moeten?
Misschien moet je daar een boek over schrijven.
Ja, want ik maak... jij bent er uitgestapt met heel veel mensen dus niet. Maar ik bedoel, als je nou denkt aan de jongens die besneden worden, de homo's die erin zitten, alle meisjes. Ja.
Andere landen, hè? Iran en zo, en ja, de Taliban in Afghanistan.
Ja, dat is helemaal afschuwelijk.
Kijk naar met hoeveel islamitische landen gaat het nou goed in de wereld?
Mm-hmm. Ja, maar kijk, daar kunnen we niet zo heel veel aan doen.
Misschien nee, precies.
Maar in Nederland kunnen we bijvoorbeeld wel dingen doen. Een van de dingen doen is natuurlijk geen islamitische scholen hebben. Ja. Dat zou in ieder geval helpen. En geen subsidie aan de islamitische Koranscholen. En eigenlijk ook dat we van het respect voor die religie af moeten. Dat we niet respecteren.
Maar dan moet je een overheid hebben met een ruggengraat. En die ergens echt voor staat.
En waarom hebben we die niet? Waarom doet de PvdA flirt die met de islam?
Ja, dat is voor mij ook een grote vraag.
Ja, sorry, dat was een retorische vast. Niet
nee, kijk, je hebt... Bijvoorbeeld links in islamitische landen, die zijn echt fel. Als ik kijk naar links in Turkije.
Ja, die waren ook
zo
seculier en atheïstisch, toch?
Ja, en die zijn ook echt, die kijken echt openlijk neer op de achterlijkheid van religie. Nou, dat steken ze niet onder stoelen of banken. Maar hier links is heel anders. Mm-hmm. Ja. Hier kijken ze neer op de hetero-witte man, heb ik het idee. En islam, moet je daar wel over praten, want het is niet onze cultuur. Dus ja, het is gewoon heel anders waar ze op focussen. Mm-hmm.
Ben je eigenlijk ook een feminist? Noem je jezelf zo?
Ja, ik bedoel, feminisme houdt toch in dat je man en vrouw als gelijkwaardig ziet. Dus ik denk, iedere verstandige mens moet dan verstandig mens moet feminist zijn.
Ja, dat ben ik ook. Maar ik bedoel, heel veel mensen durven die termen niet te gebruiken of zo. Dus daarom vraag ik het.
Ja, er wordt heel veel verwarring. Er is heel veel verwarring over termen. Als je feminist bent, dan ben je, weet ik veel, iemand met 9 katten, geen kinderen, okselhaar.
Ik wil zeggen, scheelt je oksels niet natuurlijk.
Ja, precies.
Geen nagellak, kan niet meer.
Ja, en iemand die uiterlijk niet verzorgd is en iemand die mannen haat en alle schuld op mannen wil gooien. Ja, dat ben ik niet. Maar ik vind dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, ja.
Over mannen en vrouwen. Die dubbele moraal hebben we er al een beetje over gehad, hè, tussen mannen en vrouwen. En dat vrouwen komen er overigens niet alleen binnen islam, maar ook denk binnen andere religies altijd slechter vanaf dan mannen, om een of andere reden.
Ja, überhaupt zo. Ook buiten religies, denk ik. Ik bedoel, tot 1956 was in Nederland vrouwen waren handelingsonbekwaam.
Ja, precies. Geen kiesrecht.
Ja, inderdaad. Ze konden niet werken als ze zwanger waren. Ze hadden toestemming nodig om een verzekering of een bank af te sluiten. Om bepaalde aankopen te doen, had je ook een handtekening van je man nodig. En dit en dat. Dat is pas sinds heel recent dat het allemaal is.
De religies hangen er nog een beetje in, zeg maar.
Nou, ik wil toch even voor de luisteraars ook zeggen dat Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte uit 1856 heeft zich altijd, heeft zich altijd ingezet voor de gelijke rechten voor mannen, vrouwen, homoseksuelen en alle obstakels die daar waren. Ook daar kritiek op geuit.
Mm-hmm. Aletta Jacobs was ook lid.
Aletta Jacobs. Maar bijvoorbeeld nu vind ik ook, dat is mijn mening, dat we dus meer moeten doen. En wie we zijn, dat is natuurlijk een beetje vaag.
Maar het is concreet.
De Lala Ghouls die nog steeds in Nederland in al die milieus zitten, die niet bij eigen kracht eruit kunnen komen. En die dan geholpen moet worden, dat ze in ieder geval die vrijheid hebben. Dus die bibliotheken zijn dus enorm belangrijk, zoals jij net zei. Maar wat nog meer?
Nou, bijvoorbeeld, ik heb laatst een mail gekregen. Ik heet, laten we zeggen, Fatima. En ik wil ook, net als jij, de vrijheid kant op. Alleen ik ben schoonmaakster of ik werk in de horeca. Of, mijn inkomen is maar zoveel. Dus ik moet het hebben van een sociale huurwoning. Nou, daar kom ik niet aan, want ik woon in Utrecht of Amsterdam of Rotterdam. En de wachtlijst is 20 jaar. Tot nu toe had je altijd een Nederland waarbij je voor 300 gulden uit huis kon. Nu ben je gewoon, als je als vrouw de pech hebt om in zo'n conservatieve familie te zitten en je wil vrijheid en je wilt beginnen met een eigen dak boven je hoofd zodat je je biezen kunt pakken, dat kan al niet. Mm-hmm. Dus je bent gedoemd om je lot te accepteren als je niet aan een sociale huurwoning komt. Dus of je moet je sociaal-economische milieu ontstijgen. Maar dat is ook hartstikke moeilijk als je gewoon...
Dat is heel moeilijk, ja.
Weet ik veel, in de horeca werkt of schoonmaakster bent.
Dat voelt allemaal niet heel fijn. Zijn er nog andere dingen die we kunnen doen die makkelijker op te lossen zijn?
Ja. Ja, kijk, het begint echt... dit is cliché, maar sowieso... Ik vind dat vrijheid voor elke vrouw begint bij economische onafhankelijkheid. Anders kan je geen vrijheid hebben. Dus met een eigen dak boven je hoofd kunnen betalen en je eigen inkomen.
Dan moet je al voor onderwijs gehad hebben om in ieder geval een fatsoenlijke baan te kunnen krijgen.
Ja, nou, maar ook kijk, als je niet academisch bent opgeleid of je doet een beroep waarbij je maar onder de 44.000 per jaar verdient, ben je ook afhankelijk van sociale huurwoning. Ja. Want een vrije sector huur kun je niet betalen en kopen gaat al helemaal niet meer.
Nee. Mm-hmm.
Dus daar begint het gewoon helaas mee. En dat zijn gewoon dingen die we niet op de korte termijn gaan oplossen. Want stikstof en BBB en bla bla en bouwen. Dus het is allemaal heel ingewikkeld. En buiten dat, sowieso bibliotheken. Maar ja, goed, wie gaat er nog naar de bibliotheek? Dat is ook een vraag. En heel veel, wat ik noem dan influencers. Dus niet per se iemand die op Instagram dingen doet, maar gewoon influencers in de zin van schrijvers, grappenmakers, filmmakers, scenario-schrijvers, leraren, politici, die gewoon onvermoeibaar hier aandacht op willen vestigen. Mm-hmm. Hoe vaak gaat het nou hierover in de Tweede Kamer?
Vond je ook dat er genoeg... Want er is dus een probleem met islamkritiek. Want islamkritiek wordt tegenwoordig vaak gezien als racisme of islamofobie.
Ja.
Maar ja, hoe moet je dan wel...
Dat hebben die moslims, die georganiseerde moslims, heel goed gedaan. Daar heb ik echt respect voor. Dat ze gewoon overal het label islamofobie opplakken. En
ben
daarmee wegkomen.
Is het ook op jou geplakt?
Ja, zeker, zeker. Iemand van de PvdA heeft mij na mijn boek islamofoob genoemd.
Van de iemand,
Turkse meneer van de Amsterdamse gemeenteraad, geloof ik. Ik weet even zijn naam niet. Maar die had op Twitter gezegd van ja, toevallig komt het net voor de verkiezingen. En echt zo'n complottheorie. Maar die heeft zijn tweet moeten verwijderen. Ik denk dat die is teruggefloten. Maar daar heb ik vast ergens nog een screenshot van. Maar gewoon dat is echt gangbaar, weet je wel. Dat ik islamofoob genoemd word.
Ja, dankjewel. Heb jij nog vragen, Floris?
Nee.
Wil ik jou danken voor je komst, Lale.
Heel graag gedaan.
Wederom.
Heel gezellig.
Ja, ik ook. Wie weet binnenkort nog een keertje.
Wie weet.
Hopelijk vindt u dat ook. En als u dat vindt, en dat vindt u eigenlijk natuurlijk, klik op like, klik op abonneer. Floris, wijs je duimpje.
Oh, ja.
De luisteraar hoort het niet, de kijker wel. En voor zover hij het nog niet heeft gedaan, koop Ik Ga Lezen en lees dat. Ik ga lezen, zei ik. Hè? Ik ga lezen is ook een goed boek.
Ja, heel mooi. Ja. Ik ga lezen.
Ik ga lezen en ik ga leven.
Ja.
Ja.
Dank u wel voor het kijken. Tot de volgende podcast.